Hallo en welkom bij Brug 22. Dit is de 23e aflevering van de Brug podcast. Mijn naam is Jan van den Berg.
En mijn naam is Bas Visser, ja.
Ja, weer virtueel tegenover mij. Hallo Bas. We kunnen weer lekker een avondje podcasten.
Ja, is alweer een tijdje geleden.
Ja, is alweer veel te lang geleden, maar er is ook veel gebeurd in de tussentijd. Dus terwijl heel Nederland WK zit te kijken, denk ik, of zo, gaan wij gewoon even lekker een podcast aflevering opnemen.
Yes.
De laatste aflevering, daar wil ik gelijk, ga ik gelijk op inhaken met een, we hadden het toen over wat muziekdocumentaires. En ik wil gelijk een muziekdocumentaire tippen, die ik toevallig gisteravond zag. En dan maken we ook een mooi bruggetje naar de vorige aflevering om deze aflevering te openen. En dat is de documentaire van Pearl Jam. Het heet Pearl Jam 20, heet het. En is gemaakt toen Pearl Jam 20 jaar bestond. En dat vond ik gewoon een leuke, onderhoudende documentaire. Ik heb ook wel kritiek op, ik vond hem niet heel goed. Maar hij zit natuurlijk boordevol met allerlei grunge-helden uit die beginperiode. Zoals natuurlijk Kurt en hoe heet onze vriend? Chris Cornell, waar we het in deze podcast ook wel eens over gehad hebben natuurlijk.
Yeah.
En wat ik zelf wel grappig vond, en dat is een soort pubquiz-vraag altijd. Want een deel van de leden van Pearl Jam, ik weet niet of jij dat weet. Peter, ben je überhaupt bekend met Pearl Jam, een beetje?
Redelijk. De eerste twee cd'tjes wel.
Maar... Ja, de eerste was Ten, hè? Maar ze heette eerst Mother Love Bone. Nou, dat weten de meeste mensen nog wel. Nou, toen heeft die zanger is door een overdosis drugs om het leven gekomen op 24-jarige leeftijd. En toen zaten ze een beetje met de handen in de haren. En toen ze Eddie Vedder tegenkwamen, toen zijn ze weer een soort van doorgestart. Het is een beetje de Joy Division doorgehad zonder zanger. Maar toen hadden ze een nieuwe naam. En dit is, vind ik, een leuke vraag voor een pubquiz. Want weet jij wat hun naam was voordat ze uiteindelijk Pearl Jam werden?
Nee, dat weet ik niet.
Nou, dat was Mookie Blaylock.
Mookie Blaylock.
Ja, dat klinkt heel wonderlijk, klinkt dat, hè? Mm-hmm. Maar voor mij klinkt het wel bekend, want Mookie was namelijk een redelijk goede basketballer uit periode.
Want waren die gitaristen geen grote basketbalfans?
Ja, en dat heb ik altijd wel van Pearl Jam geweten. Sterker nog, ik dacht dat de naam Pearl Jam ook iets met basketbal te maken had, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dat heb ik gisteravond nog uitgelegd, want een jam is eigenlijk een dunk, hè, in basketbaltermen. Maar dat heeft Pearl Jam...
Ja, ik dacht dat het bij de jam van zijn oma vandaan kwam.
Toen ik dat dus ging uitzoeken gisteravond, toen las ik dus dat ze dat heel lang hebben volgehouden, wel 15 jaar. Okay. En dat is het ook weer niet waar. Maar in ieder geval, wat ik dus wel wist is dat Mookie was een redelijk goede basketballer die ook in de NBA en zo speelde. En daar waren ze fan van. Maar het allereerste album heette Ten, en dat linkje had ik nooit gelegd, maar dat was zijn rugnummer. En daarom heette het album Ten.
Ja.
Dus dat vond ik wel even grappig. Maar ik zag hem voorbij komen gisteren op NPO 2 Extra. Dat er dus een extra muziekzender nu in het leven geroepen is vanwege Pinkpop. Nou, ze zijn natuurlijk een enorme deuk geslagen in de muziek harten toen met een Pinkpop optreden in 93 of 94, denk ik. Toen Eddie Vedder van een hele hoge camera mast ging afspringen.
Ja, dat heel bekend concert.
Ja.
Internationaal is ook heel bekend, dat concert.
Ja, en dat komt in die documentaire ook zeker naar voren. Ik denk dat het wel een documentaire is voor fans die eigenlijk alles al weten en die door een soort uniek beeldmateriaal, want er zijn veel, zeg maar, unieke video's die ze zelf hebben gemaakt of intieme, zeg maar, eigen werk. Dat zit heel veel in die docu, maar ik vind het niet een goede docu in de zin van dat het een soort chronologie van de band laat zien of langs de albums gaat, weet je wel. Dat is een manier om er naar te kijken. Maar voor echte fans is het denk ik smullen, want ze zien heel veel persoonlijk materiaal. Maar echt een goede docu.
Oké.
Ik weet niet, want toen zat er toen ook een... Want het gaat over dat ze 20 jaar waren. En ze zeggen zelf altijd van ja, we hebben de eerste 10 jaar en we de tweede 10 jaar. Want rond hun 10-jarig bestaan hadden ze dat Roskilde incident. Waarbij mensen in het publiek overleden, hè, bij een optreden van hun. En dat is voor hun wel een soort turning point geweest.
Dat mensen in de verdrukking kwamen, geloof ik. Was het niet in Zweden of zo?
Ja, Roskilde is een plekje in... In Zweden, dacht ik, bij dat grote festival.
Denemarken, ja.
Maar daar gaat die documentaire... Ik vind dat de eerste 10 jaar wordt heel erg belicht. Dan komt dat moment. Ja, en dan is het eigenlijk, ja, die volgende 10 jaar wordt een beetje, ja, snel overheen gegaan. Of, maar goed, ze hebben natuurlijk, ja, de eerste 10 jaar was natuurlijk ook de meest creatieve tijd. En ja, wat ik zelf altijd bijzonder vind, is hoeveel creatieve energie er was in die scene van Seattle. Hè? Hoeveel bands daar wel niet uitkwamen in die periode. En dat is geinig. Dus wil ik even tippen. Mocht je tijd hebben, je kan hem kijken. Okay. En hebben een bruggetje gemaakt naar de vorige aflevering. Maar een van de redenen waarom wij elkaar al een tijdje weer niet gesproken hebben, of tenminste gepodcast hebben, want we elkaar wel gesproken, daar ga ik straks nog even over, gaan we het over hebben, is dat jij ook druk zelf bent geweest met een muziekprojectje. Project, mag ik wel zeggen. En dat is nu de wereld in, met clip.
Ja, juist. Ja, ik zelf was eigenlijk al een tijdje klaar. Ik heb een projectje met een vriend van mij. Niemands Land heet dat. Dat is een beetje nieuw weven. Volgens mij hebben we het al wel een keer eerder over gehad in de podcast.
Toen was het allemaal nog geheim, hè?
Het was nog geheim allemaal. Ja, inmiddels... we hebben een singeltje opgenomen. En die lag al een hele tijd op de plank eigenlijk. En die moest op een gegeven moment toch gelanceerd worden. En dat wilden we graag met de clip doen. Ja. Dus mijn tegenhanger die heeft de clip gemaakt afgelopen jaar. Ja, er zit natuurlijk heel veel werk in om alles zelf... sowieso de hele productie van die opname zat al heel veel tijd in. Dus ook weer een hele... je leert heel veel over muziekproductie. Er komt zoveel bij kijken om een nummer goed op te nemen eigenlijk. Nu is voor een groot deel zijn de synthesizers en een drumcomputer en dat soort dingen. Maar je wilt toch dat het goed klinkt. Er zit al heel veel werk in.
Mm-hmm.
Dat was een heel leuk leerproces voor mij. Want ik daarvoor niet echt op die uitdagende schaal eigenlijk gedaan. Ja, en dan die videoclip. En dat was een... wat kan ik erover zeggen? We zijn in de auto gesprongen met een telefoon in het... waar je TomTom in zit.
Een dashcam.
Zeg maar. Dashcam houder. Daar zijn we rondjes mee gereden door de Oostpolder. Nou, en dat hebben we met een soort kaleidoscopisch effect en met tekst erbij. En is er best wel een mooie clip geworden. Ik ben er zelf wel heel trots op. Ja, en die is eigenlijk gelanceerd afgelopen tijd. 2 weken geleden dacht ik, mm-hmm, zo in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dus dat pionier, Niemandsland Pionier heet het.
Ja, want het is een eerste single van een EP, wat eraan zit te komen, van LP misschien zelfs. EP.
Nee, we zijn daar een tijdje over aan het discussiëren geweest. Kijk, het is een demo natuurlijk.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment hadden we zoiets van, het is nu gewoon klaar, het moet een keer klaar zijn. En voorlopig werken we gewoon van singeltje naar singeltje toe. Dan zeg je wel heel erg veel druk op jezelf om een LP te maken of... Kijk eerst gewoon hoe die demo's aanstaan. En als dat ergens wordt opgepikt, misschien dat we dan verder mee aan de slag gaan.
Ja. Ja, ik stop niet onder stoel of banken wat ik ervan vind. Ik vind het fantastisch. Ik heb het al vaker gezegd. Ik mocht al, volgens mij februari 2017, heb ik volgens mij de eerste versie al eens een keer gehoord van dit specifieke nummer.
Dat zou kunnen, ja. Ja, ja.
En... dan ben ik wel benieuwd als ik de vraag maak van... nu is het mei, juni hebben jullie het gelanceerd. Er zit bijna 1,5 jaar tussen. Natuurlijk, jullie zijn niet fulltime bezig, snap ik ook wel. Maar waar zit voor jou bijvoorbeeld het verschil tussen die eerste ruwe versies en wat je nu hebt? En waarom is wat je nu hebt gelanceerd wel goed?
Wat we nu hebben, dat is eigenlijk al ik denk meer dan 1,5 jaar, 3/4 jaar klaar. Na die tussentijd, ik denk dat we dan over ook 3/4 jaar hebben. Het meeste werk zit toch in het fine-tunen van alles. Het is, al die sporen erop zetten, dat kun je in principe in 1 dagje doen. Je gaat een dag flink zitten en een biertje erbij en lekker opnemen. Vooral zang kost vaak veel tijd, omdat lettermens nog heel erg veel op natuurlijk.
Hoe zei dat? Maar, wat is er met zang? Het probleem?
Zang, dat kost gewoon de meeste tijd om op te nemen.
Ja, maar waar zit dat in dan?
Gewoon, het komt meestal het meest naar voren in een track. Dus dat moet gewoon goed zitten.
Ja, het belangrijkste instrument, zang.
Ja, en dat kun je niet zo makkelijk fixen met een compressor of een ditje of een datje, om dat mooi egaal te laten klinken.
Mm-hmm.
Een gitaartje kun je veel makkelijker een effect overgooien zonder dat het opvalt. Ja, daarna zit het berg gewoon in volumeverschilletje hier. En nog even een kleine synthesizer daarachter. En even gitaartje eroverheen. En dat soort dingetjes. Ja, dan is het af. En dan ga je natuurlijk testen. Hoe klinkt het op een laptop? Hoe klinkt het op een... Je hoort op iets van je telefoon. Hoe klinkt het in een stereo setje? Hoe klinkt het in de auto?
Ja.
Je zou ook natuurlijk... je neemt eerst een mono op. En dan moet de stereo ook goed klinken. Maar je wilt ook niet te veel stereo naartoe maar. En uiteindelijk... master je het helemaal. En dan is het pas... En dan vind je weer iets en dan kun je weer terug. Dus zo blijf je bezig.
Ja, ja, ja.
En dan doen wij het nog gewoon hobbymatig natuurlijk. Als je het echt professioneel doet, zit er nog zoveel meer tijd in. Maar ik vraag me ook wel eens af, in hoeverre wil je nog extra tijd in stoppen? En in hoeverre hoor je verschil?
Kijk, dat is wat ik zelf... kijk, ik was de eerste versie. En deze, kijk, ik hoor... Misschien ben ik daar... kijk, jij kent natuurlijk het nummer van binnen en buiten. Ik hoor minder verschil, maar als ik al verschil hoor, vind ik... Maar dat is persoonlijke mening. De eerste demo eigenlijk het beste. Gewoon omdat er nog een paar ruwe randjes aan zitten, weet je wel. Ik hou daarvan.
Ja, ja, maar er zijn twee soorten mensen. Mensen die daarvan houden en mensen die daar totaal niet van houden. En ik heb zelf ook wel eens die discussie met... ik denk als je... dit is echt een beetje een New Wave platen. En als je die vroegere eind jaren 70, begin jaren 80 New Wave een beetje kent, dat is gewoon ruw.
Ja, precies.
Dat zijn wij gewend, valse vocalen en niet goed afgemixt. En ja, gitaartjes die heel erg schel klinken, dat soort dingen.
Ja, de techniek.
Maar als je die hele muziekgeschiedenis niet mee hebt gekregen, als je daar niet van houdt, dan kijk je daar weer heel anders tegenaan. Dan ga je letten op. Ik vind de zang vals klinken, of ik vind dit vals, of dit is te ruw. Dan haak je daar denk ik al heel snel vanaf. Want het is die vroege New Wave is niet per se heel toegankelijk natuurlijk. Dat ben je misschien wel met me eens.
Dus, nee, dat is waar, dat is zeker. Ja. Ja. Oh, maar dat is wel een interessant ding. Kijk, zo had ik er nog niet naar gekeken. Dus, okay. Ja, want het is zeker wel een New Wave en ook Nederlandstalige New Wave. En daar ken ik er sowieso al niet veel van. Zeker geen moderne, dus... Ook dat maakt mij enthousiast en vind ik leuk. Ik wou dat er meer van dat soort muziek was. Dus, en ook wat ik echt enorm bijzonder vind, is zeg maar de hele do-it-yourself. Clip, de muziek, de tekst. Gewoon, jullie zijn met z'n tweeën, jullie doen dat. En dat is ook weer het mooie van deze tijd. Het kan ook, de middelen zijn ervoor. Hè? Je kan met een iPhone, bij wijze van spreken, kun je al een clip maken. En laptops genoeg om... muziek op te mixen. Dus die drempels zijn allemaal heel laag geworden. Maar dan nog moet je het wel zelf doen.
Ja, je moet het uiteindelijk zelf doen. Dus je krijgt dan ook weer iets meer respect voor producers en DJ's. En er zit toch heel veel werk nog in. En dat kan best wel saai zijn af en toe natuurlijk. Want je zit gewoon achter een laptopje ben je bezig.
Mm-hmm.
En wat ik vooral heel erg heb bij... Ik zat eerder met Albert, die zingt op dit nummer. En hij speelt drums dan in de band, als we aan het repeteren zijn. Zaten we in een andere band. Ja, dat was gewoon Engelstalig en met een derde persoon erbij. We hebben op een gegeven moment gekozen om in het Nederlands te gaan zingen. Maar dat is zo'n bevrijding. Want je merkt ook wel dat het bij mensen... direct er misschien binnenkomt. Terwijl de tekst is nog wel redelijk poëtisch. En ja, niet eens zo heel diep per se. Maar ook in het creatief proces kun je daar veel meer mee. Want je hebt niet de grenzen van je kunnen in taal. Die je in het Engels bijvoorbeeld hebt. Of die je helemaal in het Frans of in het Duits zou hebben natuurlijk. Valt allemaal weg. Maar ja, daarmee beperk je jezelf wel tot een bepaald soort publiek natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat het... in Nederland rusten we op de een of andere manier een beetje een taboe op. En niet zozeer in de hip-hop, in de rap. En
dat is big.
New wave ook niet echt. Maar de hele rock scene rust nog zeker een taboe op.
Ja.
Om in het Nederlands te zingen. Terwijl dat... Ja. Misschien omdat je op een gegeven moment een beetje... Ja, het einde van de jaren 80 allemaal een beetje fouten werd. Met die synthesizers en al die liefdesliedjes en... commerciële gedoe dat het Nederlands een beetje verguisd werd. Maar ik hoop dat er meer mensen die stappen maken.
Ja,
het blijft nu een beetje in de marge zitten, een alternatieve circuit, en word je wel voor het Nederlands talig. Maar...
Ja, maar wat je net zegt, bijvoorbeeld Top Notch is zo'n label waar heel veel Nederlandstalige rapartiesten bij zitten. Maar die hebben meer views dan de mensen in Nederland wonen op YouTube-clips. Hoor. Ja, dat is ongelooflijk. Ik verbaas me.
Ja, en als je kijkt naar die Excelsior-bandjes, die hebben clipjes die rond de 2000 views schommelen af en toe. Ja, dan denk je,
ja, om over dialectzangers nog maar te zwijgen. Die hebben helemaal...
Ja. Ja, maar het schijnt dat er een lichte tendens is dat het meer regionale, dus per land of per regio, dat er weer een verschuiving in zit qua taal in de muziek. En dat het steeds meer geaccepteerd wordt om in je eigen taal of in je eigen dialect te zingen. Dus,
ja, kijk, wat denk ik aan ons beiden helemaal voorbij gaat, is de hele, zeg maar, oranje tv genre met een beetje...
Ja, tuurlijk, dat is altijd al geweest. Het leven is
maar dat is groot, hoor. Vergis
dat
je.
Dat is zeker groot.
Dat is echt groot. Daar zitten mensen bij waar je nog nooit van gehoord hebt en die zijn wereldberoemd in dat genre.
Ja, ja, want als je net een clip uploadt, dan is je algoritme ook nog niet zo goed.
Ja, ja.
Dus achter onze clip stond ook... ik weet niet welke volkszanger het was, maar er gaat een trein naar het Niemandsland, weet je wel. Omdat Niemandsland is Niemandland. En dan zie je een beetje een vatsige man op een stationnetje.
Met zo'n oversized overhemd aan.
Ja, precies.
Eerlijk.
Met een gouden ketting om. Maar ja, daar is zeker, die krijgen ook onbeperkt views. En die hebben ook veel optredens natuurlijk in al die buurtcafés. En carnavalskrakers heb je natuurlijk nog. Ja. Ook al in het Nederlands. Ja,
ja.
Ja, goed. Ja.
Maar goed, maar naast mijn ongebreidelde enthousiasme, hoe zijn je de eerste reactie? Ben je een beetje tevreden over? Heb jullie überhaupt een doel wat je wil? Wil je 1000 views? Wil je 10.000? Wat is?
Nee, daar ben ik niet zo mee bezig. Het gaat mij vooral eigenlijk om het creatieve proces.
Oké. Okay.
Het maken van iets en het achterlaten, het overbrengen. Dus Ja, ik hoop dat we op een gegeven moment het een beetje gefixt hebben om een aardige live representatie te doen.
Ja, maar dat is wel het doel dat jullie ook met deze nummers, als er meer komen, dat je wil gaan optreden met die nummers?
Ja, als de tijd en gelegenheid er is, dan is dat zeker wel de bedoeling.
En dan wil je ook echt die muziek, want je zei net, je maat die drumt, maar wat ik hoor zijn drumcomputers toch?
Het is gewoon... Kijk, een drumcel opnemen is een van de moeilijkste dingen die er is om dat goed te doen. Er zit zo gigantisch veel werk in. Dan heb je niet over één microfoon natuurlijk. Dus dat is gewoon nog ingeprogrammeerd.
Ik weet hoe moeilijk het is om één podcast op te nemen. Dus laat staan een drumcel.
Ja, dat doen wij nog heel erg simpel. Dus, ja. Dat is gewoon live drums eigenlijk. Tegelijkertijd zingen. En ik speel synthesizer, maar ik speel ook basgitaar en gitaar. Dus ja, als we nu aan het oefenen zijn, dan speelt er een derde persoon die speelt even op de bas mee. En ik geloof zelf niet meer in dat je een nummer hebt gemaakt en dat het nummer live precies zo moet klinken als op de cd.
Oh, maar dat heb ik nooit geloofd. Dat,
je kan het akoestisch spelen, je kan het op zoveel manieren doen als je wil.
Mm-hmm.
Omdat we al redelijk conceptueel bezig zijn, hou ik me ook niet zo vast met een live kick. Ik heb zelf niet zoiets van, we houden ons vast aan wat we eerder hebben neergezet.
Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. En de kat is nu uit de zak en de geest is uit de vlees. Dus het is nu ook, andere mensen kunnen het luisteren. Dus ja, het is maar net wat daarmee gebeurt. Maar wat jij zegt, wat voor jou belangrijk is het creatieve proces. En dat is wel...
Het altijd eigenlijk zo is. Ik denk als je iets maakt voor de views, dan... Ja, natuurlijk wil je dat mensen het zien en dat je publiek aanboort. Dat is logisch, maar...
Mm-hmm.
Zo gauw als je iets kunstzinnigs mee bezig bent, dan... Dus altijd natuurlijk de afweging aan enerzijds heb je commercie en anderzijds heb je creatief proces wat je vrij wil laten. Ja, ik denk dat je daar een beetje een goede balans in moet vinden. Zeker als iets hobbymatigs is, dan moet het ook niet... helemaal niet als je geen label onder je kont hebt, dan moet je daar helemaal niet mee bezig zijn, denk ik.
Wat niet is, kan nog komen, hè, Bas?
Sorry. Ja, ik weet het niet.
Het zou mooi zijn. Kijk, Ik denk dit soort muziek verdient een groter podium. En het verdient ook om gehoord te worden door meer mensen. Want het is gewoon... Ja, maar dat is weer smaak, dat kan ik niet zeggen. Ik zou bijna zeggen, het is beter, maar dat is
onder. Ja, dat is zeker smaak. En dus, ja, we zijn natuurlijk bezig met nieuwe muziek alweer, dus...
Ja, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. En als jullie ook een keer een live optreden hebben, dan ben ik er ook zeker bij. Dus,
ja, goed zo, ja.
Dus, maar ook leuk om even te horen hoe jij hoe dat proces een beetje gaat van... Van demo tot uiteindelijk...
Ja, kijk, het mooie natuurlijk aan een... we hebben wel vaker over bandjes en ook wel eens over ruzie in bandjes. En het mooie wel, als je met z'n tweeën bent, dan heb je niet zo snel een conflict in een band. Dus dat verstoort je creatieve proces ook niet zo snel.
Ja.
Want je, het is gewoon of ja of nee. Dus het hoeft geen hele democratie te zijn. En dat is heel erg... Ja. Stimulerend, want... Ja.
En dan hadden Simon en Garfunkel en zo daar wel wat meer moeite mee, maar...
Ja, tuurlijk.
Er zijn genoeg voorbeelden van. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, maar gisteren in die docu trouwens ook dan bij het derde album, toen in één keer wouden allerlei andere mensen ook nummers gaan schrijven, weet je wel. En, moeilijk. En allerlei dynamiek in de band die verschoof. Dat is wel interessant. Ik zou net nog wat zeggen, maar dan ben ik vergeten. Creatief proces.
Ja, nee, laten we wel even een linkje achter.
We gaan zeker, we gaan de clip linken. Zorg ook dat het de thumbnail preview wordt, als het even kan. Dus, volgens mij wat ik wil zeggen is, kijk, wat wij hier aan doen zijn nu ook. Hè. Je zei het net, het is leuk als je meer views krijgt. En dat geldt voor de podcast ook, dat je meer luisteraars krijgt. Maar ik heb van begin, vanaf brug nul heb ik al gezegd, ik vind het ook gewoon leuk om te doen.
En dat is ja, voor mij zeker. Ook belangrijk. En natuurlijk wil je wel feedback krijgen op wat je doet. Want heel zo'n, ja... Anders doe je het helemaal van niks, maar een beetje feedback is altijd leuk. Maar ik denk
maar het moet niet de reden zijn, zeg maar.
Precies. Ja, dat probeer ik net te zeggen, ja.
Als je daarvoor gaat doen, en ik denk ook dat in kunst of in muziek vaak daar een kantelpunt is aan te wijzen bij heel veel bands of muziek. Op het moment dat ze gaan doen voor het publiek, dan houdt het op.
Mm-hmm.
Dus wie zei dat nog altijd? Dat iemand... Ik moet nu denken aan iemand die een hele goede quote daarover had. Zal vast Tony geweest zijn. Maar goed, anyway. Ik kan er nu even niet opkomen. Ik zei van het moment dat je het voor iemand anders doet... ik kan niet op de quote komen. Leuk, niemands land. Want, we kunnen nog heel veel praten, maar dan gaan we misschien altijd... Want
ik vind wel vragen, hoor.
Nou, ik vind de naam ook heel goed gevonden natuurlijk. En het heeft natuurlijk ook alles, zeker het eerste nummer, heeft met polder te maken. En met de inpoldering, denk ik toch? Schat ik dat goed in?
Ja, die thematiek die hangt er wel een beetje rondom. Daar ben ik natuurlijk veel mee bezig geweest de laatste tijd. Dus dat... Niemandsland... op een gegeven moment wat een andere naam en dan ga je verder en dan wil je een nieuwe naam, want je maakt een doorstart. En wij hebben ook gewoon alles eigenlijk afgestoten wat we daarvoor hadden gemaakt. Vonden we niet meer goed genoeg. Maar ja, dan wil je toch een nieuwe naam en dat is al een heel proces op zich van hoe kom je op zo'n naam. Dus we hebben al 5 namen gehad in de tussentijd en op een gegeven moment moet je dan ook de knoop doorhakken.
Mm-hmm.
En Niemandsland is gewoon heel... Ja, heel leuk begrip eigenlijk. En dat is ook voor meerdere interpretaties vatbaar, dus.
Nee, ik vind het een hele goed gekozen naam. En dat vond die volkszanger waarschijnlijk ook. Dus daarom had ik het overgemaakt. Dus, en ik vind ook Pionier vind ik ook een ultieme naam voor een eerste single. Dus het komt op allerlei manieren heel mooi samen. En ook het artwork hè, met die oude plaat van die twee jochies. Die, ik denk dat de Urkerweg is of zo waar ze lopen.
Ja, zoiets. Zuiderringweg, weet ik veel wat. Het is,
maar die
ja.
wordt dan doorkruist met een soort ethische neon 3D-effect. Wat ik ook heel leuk contrast vind. En de lucht is volgens mij ook, denk ik...
Dat is dan weer de verdienste van Albert, ja. Ja. Dus dan zoek ik een plaatje op en dan denk ik, kan wel, maar dan wil ik toch weer wat anders. En dan uiteindelijk maak ik dan weer een compromis. Ja. Dus dat is het leuke eraan, ja.
Het creatieve proces.
Yes.
Leuk. Ik ben benieuwd naar nog meer muziek, Bas. Dus als het zover is, dan gaan we het daarover hebben. Zullen we het even over wat anders hebben?
Ja, ik denk dat we een sprongetje maken van muziek naar wetenschap.
Wetenschap, ja, wetenschap. Ik denk dat je Tyler's bedoelt, of niet?
Ja. Ik was vanmiddag nog even in Haarlem, dus ik moest nog even aan denken. Dus,
Oké, ik ben nog vragen.
Hoe lang is het geleden? 2 weken?
Oeh, nou... Nee, dat is al langer geleden. Weken. Ik weet het niet. Maar Tyler, mensen denken, waar hebben ze het over? Maar we hebben het natuurlijk al vaker over Tyler gehad.
Yeah.
Maar we zijn samen ook een paar weken geleden in Tyler geweest. Want wat gingen we daar ook alweer doen? Ik zal even opzoeken.
Ja, we zijn bij een lezing geweest, Jan.
Ja, we zijn bij een lezing geweest. Van, door Tyler georganiseerd van Walter Isaacson. Een bekende biograaf waar we het ook wel eens over gehad hebben in deze podcast. Dus het komt allemaal bij elkaar.
Ja, we hebben het over zijn Steve Jobs biografie gehad.
Ook, maar ook voornamelijk over zijn innovatorsbiografie, de Innovators.
Oh, ja, ja, ja.
Wat klopt, een van mijn favoriete boeken is, over eigenlijk het ontstaan van het internet. Vanaf Ada Lovelace uit de 19e eeuw tot en met Google. Maar die meneer Walter heeft een boek geschreven over Leonardo da Vinci. En toert daar nu een beetje de hele wereld volgens mij mee rond. Omdat ik hem ook op Twitter volg, zie ik dat. En het was 31 mei, was hij dus in Tyler's en wij waren erbij. En het was weer eens bloedheet, want wij waren weer eens ergens.
ja, dat klopt. Ja.
Vorig jaar waren we bij Hersens... vier keer H.
Heidrichs... Hersens heette Heidrich.
Ja, die ja. Dat was de documentairemaker, of eigenlijk de schrijver, in gesprek met de documentairemaker over dat boek. En toen was ook bloedheet. En nu zaten we in een... oud gebouw uit de 17e, 16e eeuw, Tyler? 17e eeuw. Zonder airconditioning en het was snikheet, maar ik vond het hartstikke leuk. En ik vond echt ook een hele mooie vent, die Walter Isaacson. En ik had hem nog nooit horen spreken, maar hij heeft echt zo'n mooi, heerlijk Amerikaans accent. Wat ik nog niet, ik denk een beetje, ik weet niet of het een beetje Philadelphia-achtig of ja, een beetje North Carolina, die richting komt het uit. Ik vind dat wel leuk. Hij is trouwens ook behoorlijk actief op Twitter, anti-Trump. Dus dan weet je gelijk wat voor vieze liberal dat is.
Ja.
Dus, maar wat vond jij ervan, Bas? Want ik had je meegesleurd, een beetje.
Ja, ik vond het wel interessant. Ik heb zelf niet heel erg op die groteske biografie en zo.
Daar is hij wel goed op.
Vrij weinig van Leonardo af. Ik vond het echt heel interessant om naar hem te luisteren inderdaad, omdat hij een hele een goede vertelstem, werd ook een goede vraag gesteld. Dus het was gewoon een heel leuk gesprek en het was net lang genoeg, niet kort, niet te lang. Het is ook gewoon mooi dat het in dat hele zaaltje ook plaatsvond waar altijd over wetenschap en kunst heeft gegaan en dat het nog steeds in gebruik blijft. Dus ik vond het een kostelijke avondje.
Ja, ik had daar ook dat boek gekocht. Waarbij ik dus ook in de gelegenheid was om te laten signeren. Dat vond ik ook wel leuk. Dus ik heb nu 3 gesigneerde boeken.
Daar heb ik nog een fotootje van.
En ik heb net opgezocht. Hij komt natuurlijk uit New Orleans. Vandaar het accent, natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe ik bij Philadelphia kom. Maar in ieder geval. En hij heeft nu dus een hele dikke pil over Leonardo da Vinci gegeven. Maar de grappige is dat in het Steve Jobs boek haalt hij ook vaak al Leonardo da Vinci aan. Als dat Steve Jobs dat een voorbeeld vond. En in het Innovators boek, dan eindigt hij eigenlijk met de Vitruvian Man van Leonardo da Vinci. Dus er is altijd, ik denk dat het voor hem ook een soort, dat er heel veel hier nu samenkomt in dit boek voor hem. Ik heb het nog niet gelezen. Het is zo'n pil. Hij ligt me daar aan te kijken. Hier een paar meter verderaf. Naast een aantal andere pillen die ik ook nog moet lezen. Dus ik ga er zeker aan toekomen. En dan gaan we dan nog wel weer een keer over hebben. In deze
podcast. Als je hem gelezen hebt, dan gaan we even een... gaan we er een verandering over doen.
Gaan we een verandering over doen. Yes.
Ja.
Dus.
En over kunst gesproken. 500 jaar vooruit gaan. Wat mij opviel nog in het nieuws... ik weet niet of we het ook wel eens over hem gehad hebben. Over Marcel Duchamp.
Is dat de pispot? Beetje,
is de pispot, is het urinoir.
En, het urinoir.
Dat wordt gezien als het... het is trouwens niet één urinoir, maar daarover later meer. Maar wordt gezien als het begin van de conceptuele kunst eigenlijk. In 1917. Een soort van keerpunt in de moderne kunst. Maar toen was Twitter aan het doorscrollen en op een gegeven moment kwam ik een bericht van het NRC tegen. Befaamd urinoir is niet van Marcel Duchamp, maar van een vrouw die vlak voor die presentatie van het urinoir overleden is. En dat heeft een Nederlandse journalist, onderzoeker, schijnt dat hij hebben uitgezocht.
Ja.
Met drie andere prominente internationale wetenschaps- en kunstcritici. Die stellen dat. Ik weet niet in hoeverre daar bewijsvoering voor is gevonden, maar... dat is best wel schokkend nieuws. Hè? Helemaal ja, 100 jaar na dato. En die man die heeft dat dus ja, een jaar of 50, als dat waar is. Want ik volg het nu een beetje op de voet het nieuws erom.
Ja.
Als het waar is, dan heeft hij dat een jaar of 50 gewoon volgehouden. Dat hij dat kunstwerk heeft gemaakt. En dat gewoon toegeëigend heeft.
Ja.
Ja, dat is wel heel, heel erg... ja, zo een van de grootste fraudes zijn in de moderne kunstgeschiedenis.
Ja, want dit is ook niet zomaar een kunstwerk waar we het over hebben natuurlijk. Misschien kan je dat even toelichten, wat het voor kunstwerk is en waarom het zo belangrijk is.
Het is eigenlijk het is heel, ja, heel simpel eigenlijk. Het is een omgekeerd urinoir, echt zo'n pisbak, die op zijn zij is gelegd. En er is een, ja, een soort een handtekening op gezet. En nou ja, er zijn ook nog meerdere van gemaakt, want er was een ready-made. Dus dat betekent dat je kon kopiëren. Dus er zijn een stuk of 17 of 18 van, geloof ik.
Oké.
Dus het was zo revolutionair, omdat de vraag werd gesteld van... Hè, als alles kunst kan zijn, dan is een wc-pot ook kunst. Okay. Je kreeg op een gegeven moment kreeg je die verschuiving. Dat fotografie kwam heel erg op, dus men hoefde niet meer... realistische schilder op een gegeven moment. Nou ja, Van Gogh en consorten die begonnen dus steeds meer van impressionisme naar expressionisme te gaan. En nou, we gingen langzaam naar het abstracte kunst toe. Een bekende zwarte vierkant van Malevich is ook uit 1917, dus dan weten we een beetje in welke tijd we dan zitten.
Ja, ja.
Nou ja, als we zo abstract bezig gaan, dan zou een wc-pot met een handtekening erop zou dan ook kunst kunnen zijn. En dat is dus eigenlijk een soort van kantelpunt geworden in de manier waarop wij naar kunst kijken. En ook ja, het begrip van hoe origineel is het dan, als er ook nog meerdere van gemaakt kunnen worden. Wanneer is een kunstwerk dan nog origineel? Wanneer is het een kopie? En dus die vraag werd ook allemaal aangehaald. Ja. Kijk, in eerste instantie denk je heel erg lacherig van ja, wc-pot, weet je wel.
Ja.
Het stelt juist zoveel van die hele kunstscene aan de kaak.
Ja.
Dat gewoon heel erg... In alle moderne kunstgeschiedenisboeken wordt het aangehaald. Maar ja, nu helemaal. Hè, dat, hoe we nu bezig zijn met emancipatie. En hoe we ook kijken naar vrouwen die nou, in de literatuurgeschiedenis en de kunstgeschiedenis onderdrukt werden. Opzettelijk door mannen. Komt dit nieuws eigenlijk op een heel erg absurd moment eigenlijk binnen. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het nou af gaat lopen.
Ja, maar wat bedoel je met een absurd moment? Want volgens mij heeft het juist alles met elkaar te maken.
Ja, ja, juist een heel goed moment. Maar het kon niet anders zo zijn, zeg maar. En ook ja, 101 jaar later precies.
Ja, ja maar ik dacht dat jij verdoelde op de hele MeToo en de vrouwenbeweging en dat soort dingen. En...
Ja, ja dat bedoel ik ook. Dat is... Ja, dat is eigenlijk gewoon heel bijzonder dat het nu aan het licht komt.
Ja, dat eigenlijk een vrouw de hand had in een van de allerbelangrijkste kunstwerken.
Ja, en dat een man dat op ja, toegeëigend heeft en dat opzettelijk verzwegen heeft.
Maar de vraag is natuurlijk, stel dat het vanaf het begin van die mevrouw had geweest, had het dan net zoveel impact gehad? Omdat in die tijd vrouwenkunst, denk ik,
nog minder... Dat durf ik van tevoren wel te zeggen van niet natuurlijk, maar goed, ja. Nee, dat sowieso niet. Het is nog steeds... Hè, je hebt afgelopen week ook weer dat nieuws gehad over nieuwe boekweeggeschenk. En dan moeten de vrouwen, er worden twee mannen, die worden daarvoor gevraagd.
Terwijl het thema is, dan moet je wel even...
Ja, het thema gaat over de moeder, de vrouw, is het thema van het boekweeggeschenk.
Ja.
Kijk, en nou snap ik best wel dat je daar ook een man over kan laten schrijven. Dat is niet zozeer het issue. Dat mannen daar niet over zouden kunnen schrijven, daar gaat het niet om. Maar in de geschiedenis van die boekenweeggeschenken zijn het ja, bijna altijd mannen geweest die schrijven. En dan heb je een keer zo'n... nou, uitgesproken vrouwelijk onderwerp eigenlijk. En dan nog maken ze niet de keuze om dan een vrouw aan boord te laten.
Ja, want er waren heel veel, ik heb het een beetje zijlings van meegekregen, maar er waren heel veel schrijvers die hebben een soort protestbrandbrief geschreven. Ja. Die hebben het allemaal ondertekend. En wat jij daar zegt, is ook het voornaamste argument dat, dat het niet per se gaat over dat een man dit niet zou kunnen, dit thema behandelen. Maar dat in de hele geschiedenis van de Boekenweekgeschenk, dat er echt, dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.
Ja.
En nou, ook nu met de hele MeToo en al die dingen. Dat, en ook het onderwerp, dat allemaal en, zorgt er eigenlijk voor van, ja jongens, ga je keuze herzien.
Dan is het eigenlijk wel gewoon een beetje een misser, een blooper.
Ja.
Denk ik zelf.
Maar is er al nu op gereageerd trouwens?
Er is op gereageerd. En ook best wel op een vreemde manier. De organisatie die had zoiets van, ja, maar het is toch heel erg, juist heel erg geëmancipeerd als een man over het onderwerp
schrijft. Sure, dat argument had ik al verwacht, ja.
Dus dan maak je het of alleen maar erger, of ik geloof niet dat zij de afgelopen paar jaren onder een steen hebben geleefd en dat ze daar niks van hebben meegekregen. Dus,
ik weet nooit met de Boekenweekgeschenk wat voor andere belangen er ook nog spelen. Want je hebt te maken met uitgevers, je hebt te maken met geldstromen, je hebt te maken met schrijvers die zichzelf de kaart willen zetten. Dus er is heel vast heel veel, zeg maar, onder zitten wat wij allemaal niet meekrijgen, wat natuurlijk bijgedragen heeft aan de keuze. En wat jij zegt zal ook helemaal kloppen. Ze zitten niet onder een steen. Ze zullen heus wel aangevoeld hebben. Maar misschien is het wel een manier om juist publiciteit te krijgen, hè?
Ja, en dat denk ik dan zelf ook wel vaak, hè, met zulke. Want ja, ik kan er gewoon bijna niet bij dat hier gewoon niet over nagedacht is. Dus ergens, dan ga je automatisch een soort van complot denken van, nee, dit moet wel een publiciteitsstunt zijn geweest.
Ja, complot denken, dat wordt gevaarlijk, hè? Dat moet oppassen.
Ja, dus daar ga ik me niet vanuit. Ik vind het gewoon een gigantisch misstap. En net als in de kunstgeschiedenis en literatuurgeschiedenis zijn vrouwen ook altijd, terwijl de vrouwen die wel wel in de publiciteit kwamen, die hebben juist hele goede kritieken gekregen en die zijn juist heel erg bekend geworden.
Maar
stelselmatig weggezet als niet geschikt, omdat al de hoge kringen, dat werd beheerst door de blanke mannetjes eigenlijk, zeg maar, met hun vriendengroepjes.
Ja, want dan moet ik ook eerlijk toegeven. Ik las dat van de week over dat die vrouwelijke schrijvers. Toen ging ik eens even kijken, wat heb ik dit jaar aan vrouwelijke schrijvers gelezen? Dat was vrij beperkt hoor, moet ik je zeggen.
Ja, ik eerlijk gezegd, ik werd er laatst ook nog op gewezen. Dat een vriendin van mij, die was hier bij me thuis en die zat zo door mijn boekenkasten aan het bladeren. En die zegt ook van, ja, je hebt gewoon het hele patriarchaat thuis liggen. Maar ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dat is ook, ja, ik koop ook de laatste tijd geen boeken meer. En het is ook pas van de laatste paar jaar dat ik daar veel bewuster mee bezig ben. En nog steeds is die verhouding wel heel erg scheef. Het is nog lang niet rechtgetrokken. En heel veel kringen, heel veel bladen, dat is gewoon voor het grootste deel zo.
Ja,
wordt dat nog bezet door mannen in die posities. En ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat. Er stond een heel goed artikel, volgens mij in de Groene, van Marja Pruijs. Die gaan we even delen.
Daar gaan we
iets dieper op in.
Ja.
Om terug te komen op die fountain, hè, zoals het kunstwerk heet.
Ja.
Moeten we nog even afwachten, want ik heb nog geen heel goed artikel wat nou echt doorslaggevend is geweest. Ik vind het vooral heel erg vreemd, omdat het zo'n veelbesproken kunstwerk is, dat het eigenlijk nooit eerder aan het licht is gekomen. Dat vraag ik mij dan altijd af, want er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dan moet het ergens op een blaadje hebben gestaan in een archief ergens of zo, dat het opeens boven water is gekomen. Ik vraag me altijd zo af van, dan heb je zo'n heel bekend schilderij of dit of dat.
Ja.
En dat wordt zo vaak bestudeerd, wordt zo vaak overgeschreven, maar dan opeens komt er zo'n fenomenale ontdekking aan het licht.
Ja.
En dan denk je van, ja, hè, hoe kan het na 300 jaar dat nu pas dat bekend wordt, weet je wel? Dus,
ja, maar dat, ja, maar ook daar heeft het denk ik weer te maken met belangen en dergelijke. Want wij hebben het in deze podcast ook wel eens over een documentaire gehad over iemand die wijn vervalste, weet je dat nog? En uiteindelijk kwam er op neer van, heel veel mensen wisten dat ze vervalste wijn hadden. Maar niemand wou eigenlijk dat toegeven. Want ja, dan ging je de waarde van je wijnkelder ging naar beneden.
Ja, ook dat natuurlijk. Ja, ja.
Dus er zit ook allerlei Maar goed, in dit geval zal dit kunstwerk niet minder waard zijn. Ik denk juist weer meer. Want het wordt des te interessanter daardoor.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Dus. Geef er een nieuwe laag aan zo'n kunstwerk. Ja. Dat vind ik wel heel cool.
Ja, over lagen. Ik kan trouwens nu wel 4 bruggetjes maken naar een volgend onderwerp. Als we zover zijn trouwens.
Ja hoor, ik hou het in de gaten. En misschien dat we hier in de volgende podcast even op terugkomen.
Ja, dat is een interessant onderwerp, want er zitten heel veel haakjes aan.
Laat de pispot even voor wat het is.
Ja, want ik kan nu heel veel bruggetjes maken. Ik zei dus net over dat ik hou het maar even bij mezelf, dat ik heel weinig vrouwelijke schrijvers heb gelezen dit jaar. Er ligt hier mij letterlijk naast het boek van Da Vinci, ligt Virginia Woolf me aan te staren. To the Lighthouse, die moet ik nog een keer lezen. Die ligt daar. Maar wat is nou het bruggetje met Virginia Woolf en het vorige onderwerp? Is dat Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman.
Uh-huh.
Die naam van die schilderijserie is een verwijzing naar een toneelstuk van Edward Albee, wat heet Who's Afraid of Virginia Woolf.
Ja. Yeah.
Tada, dan zijn we rond. Want waar ik het even over wil hebben met je, en dat wist je, want ik wilde hier wel even wat tijd aan besteden, is een documentaire die jij mij getipt hebt in de afgelopen tijd, en die heet The End of Fear.
Ja, dat klopt, ja. En dat is weer van een Nederlandse documentairemaker, Barbara Visser, als ik het goed heb.
Ja, klopt. En die heeft een... het kunstwerk waar wij het ook wel eens over gehad hebben, van Barnett Newman, dat is vernietigd. En zij heeft eigenlijk die hele situatie daaromheen in kaart gebracht. Wat heel interessant is, op allerlei manieren, want het stelt heel veel vragen over wat is nou eigenlijk echt kunst en wanneer is het geen kunst meer. Want misschien kan jij even toelichten, Bas, als echte liefhebber van wat is er precies gebeurd en wat is eigenlijk het onderwerp van die docu, en dan gaan we daarna even hebben over die docu.
Ja, daarna mag jij even vertellen hoe je die documentaire zelf vond. Wat er gebeurd is, het is eigenlijk is het ook weer zo'n heel absurd kunstverhaal, en dat vind ik altijd zelf heel erg leuk. Het is echt een het is eigenlijk om te huilen wat daar gebeurd is. Voor mij hebben we het wel eens over gehad in een voorgaande aflevering.
Zeker.
Het ging over kathedralen dan. Daar komen we later nog op terug. Het is een schilderij wat op een gegeven moment is aangekocht door het Stedelijk Museum van Barnett Newman. Het is een gigantisch doek. Voor mij is het 8x4 meter of zo, zoiets. Nou ja, goed, dat durf ik zo niet te zeggen.
Het is meer... 2,24 bij 5,44.
Oké. Het is ook... er zijn... meerdere van gemaakt, meerdere versies. Die hangt dus op een gegeven moment in het Stedelijk Museum, in de vaste collectie. Sinds 1967, als ik het goed heb.
Ja.
Het is voor een groot deel is het een rood schilderij, en het is best wel dreigend. Hels bijna. Ja, wel een beetje, misschien wel een beetje provocerende kunst is het, omdat het zo overweldigend is. En op een gegeven moment had, zeker Gerard Jan, geloof ik, kwam dat Stedelijk Museum binnenlopen met een mes. En die is dat gewoon aangevallen, omdat hij zo kwaad was op moderne kunst.
Ja, 1986 was dit.
Ja, juist. Dus met giganten, met een Stanley mesje, geloof ik, is hij dat doek gaan bewerken. Verder heeft hij niks gedaan. Hij heeft geen bewakers aangevallen of andere museumbezoekers. Het was echt een pure aanval op dat kunstwerk. En hij loopt weer weg. Hij wordt op een gegeven moment opgepakt dan. Maar ja, dan zit je dus met een beschadigd doek. Dat moet gerestaureerd worden. Want, ja,
moet dat? Dat is al vraag 1.
Ja, dat is de vraag. Maar ja, ik denk dat ze dat achteraf vooral zich afgevraagd hebben. In eerste instantie zou die restauratie 400.000 euro kosten. Was uitbesteed aan een bekende restaurateur in Amerika. Goldreyer, geloof ik, in 1991.
Dus dat was ook alweer 5 jaar verder, ja.
Ook alweer 5 jaar verder. Alles in goed vertrouwen. Dat doek is daarheen gebracht. Maar wat doet die Goldreyer op een gegeven moment? Die pakt gewoon een, een verfroller. En een blikje... scheepsverf, om het zo te zeggen. En die gaat gewoon het doek even opnieuw rollen.
Ja.
En tegen de museumdirecteur, die komt er zelfs een paar keer op bezoek. Contact is een beetje slecht. Communicatie is slecht. En maar ja, die... Ik weet niet precies wat er dan gebeurd is, maar die zegt ook, het gaat allemaal goed. Maar dan, op een gegeven moment komt het terug. En het duurt een hele tijd voordat dat op gang komt. Maar ja, dat hele doek is gewoon beschadigd. Dat is gewoon overgeschilderd. En dat is, ja, we hebben wel eens eerder over die gelaagdheid van Barnett Newman gehad. Dat is gewoon helemaal verdwenen. Dat is gewoon met één blikje verf, bij wijze van spreken, is er gewoon overgeschilderd. En het is vernield. Nou, op een gegeven moment, ja, de gemeente Amsterdam die gaat dan geloof ik een rechtszaak aan met die coltrijder. Nou, dat verliezen ze ook nog eens, ja, meen ik.
Ja.
Ja, en dus het Stedelijk Museum, dat blijft achter met een, ja, voor eeuwig vernield doek van Barnett Newman.
Ja, dat nu wel of niet tentoongesteld is trouwens?
Voor mij op dit moment ligt hij in het depot, dacht ik. Maar ja, ik denk dat hij op een gegeven moment wel weer op zaal komt. Ja, en dan is het mooi dat, dat diezelfde Gerard Jan een paar jaar later nog een keer een aanslag pleegt. En dan is het op Cathedra.
Ja.
En nou ja, die messteken die heb je zelf gezien in het doek.
Ja. Ja.
En dat is gelukkig iets beter gerestaureerd. En nou ja, ze hebben geleerd van de vorige keer. Ze hebben die messneden, ze hebben ze nog enigszins zichtbaar een beetje laten zitten. Dat het nog wel opvalt. Dat verhaal eigenlijk van die aanslag, van die ontevredenheid met dat schilderij, dan nog wel verteld wordt. Dus ook weer die extra laag. Hè? En dat, nou ja, dus daar gaat die documentaire eigenlijk over.
Ja, ja, de documentaire vertelt dat verhaal van wat er gebeurd is. En
ja,
het duurt maar een uurtje, maar er zitten zoveel kantjes aan en zoveel interessante dingen, dat ik kan er wel een uur over praten, zei ik ook gelijk tegen jou. Want bijvoorbeeld, die kerel die meste, ik zit er ook in. Met geluid dan, telefonisch. Hij wil niet in beeld, maar ze bellen een paar keer met hem. En dan gaat hij gewoon vertellen waarom hij dat gedaan heeft. Dat vind ik al bizar. Ten tweede, die meneer Goldreyer. Dat hele verhaal over hoe dat gegaan is en hoe eigenlijk het stedelijk bij de neus wordt genomen door die kerel en zijn zeer gesjeesde advocaten, die op een hele Amerikaanse manier direct, zeg maar, allerlei voorbehouden inbouwen en claimen leggen op, weet je wel, van ja, maar de directeur heeft gezegd op die en die datum dat het goed was, weet je wel. Dat is al heel interessant. Nou, gewoon de hele geschiedsverloop, want wat je ook ziet, dat vind ik ook wel grappig, is toen een stedelijke doek kocht, en dan doet de documentairemaker heel slim, er wordt verder helemaal niks over gezegd, maar heel slim zie je steeds, omdat het een chronologisch verhaal is, zie je steeds als er een aantal jaren verschoven is, de verzekeringswaarde van het schilderij.
Ja,
is je dat opgevallen?
Ja,
en het schilderij wordt eigenlijk alleen maar meer waard. Altijd. Ja. En daar zegt ze verder niks over. Ik vond dat wel een grappig tintje. Maar het meest interessante van deze documentaire is eigenlijk iets dat ook, had er niet ingehoeven, maar het zit er wel in. En het geeft een hele aparte dimensie. Is namelijk dat er zit een jonge dame in. Dat is Renske van Enkevort.
Ja.
En die is gevraagd om, door die documentairemaakster, om het schilderij na te maken. Een reproductie.
Ja, een jonge kunstenares is dat.
Een jonge kunstenares. Ook getalenteerd. En ik denk eigenlijk dat toen ze begonnen met de documentaire, dat het idee iets anders was. En dat naar het eind toe van de documentaire, dat ze het op een bepaalde manier hebben proberen te verwerken. Ja, ik denk namelijk dat ze bedoeld hadden van, we willen ook wat vertellen over het, niet alleen over het verloop van het kunstwerk en de vernieling en de restauratie die mislukt is, maar ook over hoe zo'n kunstwerk überhaupt tot stand is gekomen. Maar dat doen ze niet, want wat gebeurt er in deze documentaire? Het verhaal van die Renske wordt eigenlijk een verhaal op zich.
Ja, ja, ja.
Want zij gaat dat doek maken en een van de eerste dingen die ze vraagt is, ja, wil je een filmprop? Want dan ben ik in een dag klaar, dan pak ik gewoon een rode emmer verf en dan schilder ik en dan ben ik klaar. Of wil je dat ik het kunstwerk echt namaak, zoals Barnett Newman het ook heeft nagemaakt? En dan gaat ze ook met allerlei kunsthistorici bellen en dan gaat ze heel veel studio ook doen om echt in de mind van Barnett Newman te komen en om dat kunstwerk te maken. En er is dus ook echt maanden mee bezig.
Ja, een prachtige prestatie.
Ja, een hele, hele prachtige prestatie. Maar dan komt, zeg maar, aan het eind van de film komt een heel bijzonder moment. Want dan zit ze in één keer om tafel met een producent en een advocaat. wat heel grappig is. Want die hele stedelijk, die wordt helemaal door advocaten natuurlijk uit Amerika, worden ze helemaal in de hoek gezet. En dan vervolgens, ik weet niet of die Barbara dat door had, maar zet zij die kunstenares die zij wou gebruiken om een replica te maken, ze eigenlijk ook in dezelfde hoek door een advocaat. Want ik weet niet of dit bewust is, maar dan moet ze zelfs huilen. Want wat is het geval? De producent is een beetje bang geworden dat hij nu een soort auteursrecht overschrijdt. En hij denkt, ja, wat moet ik met dit doek? En wat hij dan eigenlijk verlangt van haar, is dat zij afstand doet van haar rechten.
Ja.
Mocht het zeg maar een probleem worden, dat het doek dan, dat zij dan als documentairemaakster en geldschieters het recht hebben om het doek te vernietigen. En dan komt natuurlijk, dan komt de ware artiest naar boven, want zij barst dan in tranen uit, want zij heeft zoiets van, ja, wat is dit?
Ze heeft de maand in moeite ingestoken en er is niemand eigenlijk langsgekomen om te kijken hoe het gaat en geen persoonlijk gesprekje even. En,
ja, zij dus heeft, zij voelt ja, zich dan precies, zij heeft echt haar hart en ziel in dat schilderij gestoken. En dan, dat vind ik heel mooi, want dan zie je, ja, het is een replica, maar ze is echt heel diep gegaan om Barnett Newman te benaderen. En ze is denk ik, ze is hem ook wel een soort van tegengekomen. En dat komt allemaal tot uiting. En die documentaire maakt ze gebruikt haar emotie natuurlijk heel slim om haar eigen documentaire kracht bij te zetten.
Ja, dat kwam ook een klein beetje goed uit misschien, ja.
Ja, dat kwam haar heel goed uit. En ook het feit dat het gewoon een jong meisje... Ja, ik wil niet denigreren, maar ze is behoorlijk tenger. En ze staat voor zo'n enorm doek, hè. Mm-hmm. Dat is allemaal een leuke contrast als je documentairemaker bent. Maar wat het uiteindelijk doet, is het stelt de vraag van... Wat is nou kunst? Hè? Ja. En ook... Maar ook meer vragen van, ja, als jij iets namaakt, ben jij dan de eigenaar of niet anders de eigenaar?
Eigenlijk gaat die hele documentaire gaat vooral over rechts en dan vooral in de kunstwereld natuurlijk. Hè, van wie is iets en als je iets, een wijziging aanbrengt, is het, wat is nog origineel? En dan precies. Ook weer om terug te komen op ons vorige onderwerp. Daar speelt het heel erg mee en dat wordt heel erg goed behandeld. En dan begrijp je ook opeens hè, waarom met kunst ook zulke grote bedragen zijn gemoeid en waarom zo'n... rechtszaak ook zo sleepend kan zijn. En dat iedereen daar ook weer zijn eigen slaatje over staan. En, wat, ik vond het een hele leuke, hele fijne extra dimensie geven aan die toch al geslaagde documentaire.
Precies, het was eigenlijk een extra verhaal en die niet eens nodig was om het documentaire interessant te maken. Maar jij zegt leuk, het had ook wel iets pijnlijks natuurlijk. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar er kwam daardoor ook weer een stukje emotie in. Ja.
Ja. Dus, maar volgens mij was hij nou online te zien of ik weet niet, volgens mij had ik hem op tv denk.
Voor mij is hij begin eind vorig jaar is hij uitgekomen dacht ik
ja.
Of begin dit jaar nee.
Het is leuk want het zegt op meerdere manieren je krijgt gewoon het verhaal mee, hoe gaat het nou met zo'n restauratie en dat iemand de verfroller op een miljoenen kostend doek zet en dat dan dat is een interessant proces, maar ook wat is kunst, wat is eigenaarschap, wat is auteursrecht, al dat soort dingen. Het wordt niet per se allemaal beantwoord, maar er zijn vragen die gesteld worden. Dus ik vind echt een hele goede docu. Zeker de moeite waard, absoluut. Zal ik er ook even over zeggen, want anders blijf ik doorgaan.
Ja, ga hem kijken.
Ga hem kijken, ja. Waar gaan we het nu over hebben, Bas?
Ja, nog even wat ander plaatselijk nieuws.
Plaatselijk nieuws?
Iets anders wou ik zeggen, plaatselijk nieuws. Ja, sinds opbouw is een beetje verkeerd. Moet ik even het linkje erbij pakken. Ons geliefde Urk is weer een kunstwerkrijker. Om even om die kunstkringen te blijven. Want ik vraag altijd aan jullie, wat heeft er in de krant gestaan? Want ik lees het plaatselijke krantje hier niet. Staat helaas niet op Blendel.
Hey.
Goed, er is een nieuwe Jantje de Knipper is aan het... Yes. Even kort hoor, heel kort.
Mag voor mij wel langer hoor. Maar
ja, mag wel, maar het is aan het museum geschonken. Die was op een veiling voorbij gekomen. En ik weet niet of hij al bekend was, want voor mij heb ik daar wel eens een... in een kopietje of zo heb ik daar wel eens een foto van gezien. Maar is, in ieder geval dat kunstwerk is op een gegeven moment uit zicht verdaagd, dus denk ik. Maar die is nu weer terug in het museum. Die is aangekocht door een ex-Urker kunstverzamelaar. En die is overgebracht naar het museum. Die Jantje de Knipper was eigenlijk een van de eerste bekende kunstenaars van Urk. Vooral na zijn dood eigenlijk pas echt bekend geworden. Was echt een naïeve kunstenaar, zoals we dan zeggen in de kunsttermen. Iemand die dat voor zijn hobby doet, maar... Of zonder scholing eigenlijk. Maar die toch achteraf heel erg goed blijkt te zijn.
Wat maakt hij? Kijk, ik ken hem, ik heb voor me wat je bedoelt. Andere mensen die
zoals hij zijn bijnaam de Knipper. Urk heeft altijd bijnaam en hij heette dus de Knipper.
De bijnaam is vaak geassocieerd met wat je doet, ja.
Wat je doet, ja, of hoe je eruit ziet.
Bas de podcaster.
Ja. En hij heet ook Visser trouwens, net als ik van achternaam.
Okay.
In 1938 is hij gestorven, dus dan heb je een beetje een beeld van welk tijdvak dat dan is geweest. Hij knipte eigenlijk met een hele grote behangs... Ja, hele grote schaar, knipte hij in behangpapier allemaal werkjes uit. Dus
heel fijn werkje.
Heel fijn werkje, vooral met zo'n grote schaar natuurlijk. Dat verbaast mij altijd heel erg. Ja, dat waren meestal of bijbelstafreven of ja, wat hij voorhanden had, beelden van Urk. En ja, vooral het kerkje aan de zee, het oudste kerkje van Urk, heeft hij heel vaak uitgeknipt. Nou, omdat heel veel is verloren gegaan, heel veel is in afvalbakken terechtgekomen of ja, gewoon kapot gegaan.
Hij gaf het ook allemaal weg, hè?
Hij gaf het deel weg en werd voor een kwartje verkocht. En hij knipte vooral voor de toeristen die op het eiland kwamen. Is eigenlijk geen goed beeld, geen inventarisatie van wat hij gemaakt heeft. Dus af en toe duikt er dus blijkbaar nog iets op. En dit is ook weer een beeld van een kerkje aan de zee. En er zijn al twee van bekend. Die zijn al in het museum te zien, geloof ik. Als ik het goed heb. Als de museumcoördinator meeluistert, dan moet hij ons dan maar verbeteren. En dit zou dan de derde zijn. Het is ook weer een beeld van de kerkje aan de zee. Dus gigantisch werk trouwens. Dus ik denk dat die binnenkort wel op zaal te zien is.
Ja, dan ga ik zeker even kijken. Want ja. Ja, het is een van die... Kijk, als je op Urk groot opgroeit, dan krijg je het gewoon mee. Want hij hangt in het museum en het is een van de bekendste kunstenaars in die zin.
Ja, ja.
Maar het spreekt ook heel erg tot de verbeelding. Ook voor kinderen al, want ik weet nog heel goed dat ik heel jong was en het al heel bijzonder vond. Want dan stonden die werken stonden tentoongesteld. Want het zijn natuurlijk uitgeknipt stuk papier, maar die zitten gewoon in een achter een glasplaat, achter een gewoon een, in een soort schilderijvorm zijn ze tentoongesteld. Ja. Het zijn vaak een soort van 2D, maar dan platte...
Ja, dat is dus heel bijzonder dat hij zijn eigen interpretatie van de werkelijkheid eigenlijk eraan geeft. En
ja, het is een soort 1,5 dimensie of zo. Het is niet plat, het is niet 2D. Het is...
Ja, het is een beetje wat je in kubisme ook ziet. Dat je bepaalde dingen omvouwt eigenlijk. Dus daar was je al heel erg mee bezig op de een of andere manier. En dat is heel erg fascinerend hoe je dat...
Ja, en het papier is zwart. Het is heel fijn werk en dan staat er ook zo'n hele grote schaar naast opgesteld. Dit is wat ik me tenminste herinner dat ik op de lagere school zat. En dan dacht je van, wat, hè? Hoe heb je met die enorme schaar dit kunnen knippen, weet je wel? Dus dat spreekt tot de verbeelding, toen je al als kind. En nu, als volwassene kun je het gewoon ook waarderen om wat het is. Want eigenlijk was dit gewoon een kunstenaar puur sang die moest creëren. En het jammer is dat er weinig van bewaard is gebleven. En dat het ook niet veel verder is gekomen dan ons dorpje, denk ik.
Nou, dat is dus niet bij zijn leven in ieder geval. Maar hij staat bijvoorbeeld wel in de... Ja, ik weet niet hoe die kunstencyclopedie heet. Maar daar zijn alle... De Pieter Scheen lexicon is dat. Daar zijn alle Nederlandse kunstenaars in opgenomen. En daar staat hij dus ook gewoon tussen.
Oké.
Hij is wel landelijk bekend. Hij geniet wel landelijke bekendheid. En helemaal de grafische kunsthoek wel. Dus ja.
Maar is er in de kunstwereld vergelijkbaar knipkunst? Is dat een genre?
Ja, en dan vooral in de, vooral in de naïeve kunst eigenlijk. De outsider kunst. Zie je dat wel heel vaak terugkomen. Mensen die dat als soort van ambacht erbij doen.
Want ik heb het nog niet recht in museums gezien of zo, musea.
Niet echt onder geschoolde kunstenaars. Ik was toevallig in Nijmegen in een Valkhof en daar hingen ook een paar werkjes van een plaatselijke knipper.
Okay.
Dus ja, dat is wel heel grappig om het dan te zien. Ja, dus ga een bezoekje brengen aan het museum, zou ik zeggen.
Het Urker Museum, hè?
Het Urker Museum.
Yes. All right. Ga ik zeker doen. En ik hoop onze luisteraars ook, als ze in de gelegenheid zijn.
Ja.
Hebben we nog... Waar zitten we? We zitten op ongeveer een uur. Wat doen we, Bas?
Ja, dan hebben we nog een half uurtje, geloof
ik. Oh, oké. Ga lekker door dan.
Als we... De volgende keer dat gaat weer even duren, ben ik bang. Want ik ga zelf weer een tijdje weg. Dus,
gaat het door? Want tovee sta ik toch?
Ja, dat wordt nog een beetje spannend allemaal. Maar goed, dat gaan we nog wel zien. Ja, dat komt vast wel goed.
Nee, vertel lekker verder. Wat heb je nog, wat wil je ons meegeven?
Ja, nou ja, niet per se meegeven, want jij nam het op in je lijstje, dus...
Ik schrijf alles op, hè?
Jij schrijft alles op. Ja, ook weer een oude bekende van de podcast. Voor mij heb ik hier een hele aflevering bijna aan hem gewijd. Ik had dus vakantie en een dagje vrij opeens. En ik had even zin om te wandelen, want ik heb vaak last van mijn rug. En dan wandelen werkt heel erg goed. En laatst, een half jaar geleden, stond in de Trouw een reportage van een klompenpad, heet dat dan. Een wandelpad door de natuur. En die staat dan in een bepaald thema. En ja, eentje die werd dus behandeld in de Trouw. En dat was het Gerrit Achterberg klompenpad van 11 kilometer. Ik heb hier een foldertje.
Bas, laat mij nu het foldertje zien. Ja,
die heb ik zelfs gekocht bij de PVV, zou ik zeggen. Bij de VVV.
Ja.
Ja. Goed. Ja, de route begint dus bij Duurstede.
Ja.
En ja, je treedt dan een beetje in de voetsporen van die Gerrit Achterberg, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht.
Ja.
Ja, Gerrit Achterberg was een... Was, ik weet eigenlijk niet. Hij is nog steeds wel redelijk bekend. Een Nederlandse dichter.
Hebben we het al zeker in deze podcast over gehad? Absoluut.
Vlak voor de oorlog. En ja, na de oorlog is hij ook nog wel, heeft hij wat werk gepubliceerd. Ja, en die omgeving, dat is, ja, ligt dus een beetje achter Utrecht, wijk bij Duurstede. Begint het en het eindigt bij Doorn. Heel landelijk gebied. Veel bos, veel kastelen en veel, ja, keuterboertjes, zeg maar.
Ja.
Een beetje land van oude adel nog. Ja, dan krijg je dus zo'n foldertje en dan volg je zo'n pad. En af en toe staat er een gedichtje. En af en toe...
Ja, want het pad refereert ook, of de dingen die je tegenkomt, refereren ook steeds naar gedichten van.
Ja, ja, dat niet eens zeer. Het gaat echt vooral om de omgeving waar je op is gegroeid en waar je geboren is. Nou ja, wijk bij Duurstede was het dichtst bij zijn stad, dus daar kwam Gerrit Achterberg vaak.
Uh-huh.
Nou ja, goed, en dan, ja, kom je, er zat in een foldertje, door dit weiland liep Gerrit Achterberg vaak en nou ja. Blablabla, geeft een beetje een schets en je komt iets dichter bij die dichter eigenlijk.
Ja.
Op een gegeven moment kom je bij een groot landgoed langs, waar Gerrit Achterberg is geboren als zoon van de koetsier, van de graaf, geloof ik. Dus hij is ook echt met adel om zich heen is hij groot geworden, terwijl zijn ouders heel erg arm waren. Op een gegeven moment kom je bij zijn geboortehuis langs, waar hij later een gedicht over heeft geschreven, en bij het huis van zijn oom en bij het huis van een dominee waar hij op latere leeftijd nog bevriend mee is geraakt.
Ja.
Dus ook weer zoiets, die Gerrit Achterberg, die kwam dus... die omgeving, daar heerst de gereformeerde bond heel erg. En ik weet niet of je dat wel zegt, dat moet haast wel als Urken zijn.
Mij wel, ja. Maar voor de luisteraar misschien.
Een bepaalde aftakking van het orthodox behoudend christendom eigenlijk. Kunnen we wel zeggen.
Voor mensen die Knielen op een bed viool hebben gelezen, van Jan Siebelink. Zeg maar die hele zware...
Ja, dat hele zware. En ja, dat die strijk is nog wel steeds doordrenkt van een zekere orthodoxie. Mm-hmm. Tenminste, zag ik in straatbeeld wel heel erg. Ja, dat geeft dan wel heel... Want ik heb die biografie wel gelezen van Gerrit Achterberg. Maar als je dan echt doorheen loopt, door die omgeving, dan gaat er veel meer spreken. En ik zal even een gedichtje erbij pakken, als we even een gedichtje...
Ja, graag. Ik heb trouwens nu ook een bundel van hem, hè, terwijl jij het gedicht...
Oh, oké.
Die vond ik in de Urker kringloopwinkel.
Ja, fascinerend.
Ja, ligt nu naast mijn bed. Ik moet zeggen, het is zware kost, in de zin van het gaat veel over de dood en...
Ja, terwijl het taalgebruik is best wel toegankelijk in eerste instantie, als je het in eerste oogopslag zou lezen. Het is heel erg recht toe, recht aan gedichten, maar als je dan een beetje op je in laat werken, dan wordt het wel wat zwaarder. Ja, er staat dan zo'n gedichtje van het huis waar die is opgegroeid. En op een gegeven moment zijn ze verhuisd van dat kasteel naar een huis verderop in diezelfde lange straat. En daar komt dat zware christendom ook wel een beetje in naar voren. Eben Haezer heet het. Dat is weer een verwijzing naar de Bijbel. Waar hier komt heel veel talen Kanaans en bijbelverwijzingen zo in zijn werk tot uitdrukking. besloten zaterdagavond bij ons thuis. Mistvoeten liepen sluipend langs de schuur. Er was geen ziel meer buiten op dat uur. De blauwe boerderij een dichte kluis. Daar woonden wij bijeen met man en muis. Door koestalraampjes viel een rigel vuur. Uit goudlampen op deel, eeuwig van duur. En stil van lijnkoeken en hooi in huis. Mijn vader celebreerde er de mis, de koeienvoer. Plechtig bij de koppen. Hun tong krult om zijn handen als een vis. Een schim, diagonaal tot in de nokken. Godsdienst hing zwaar tegen de hanenbalken. Zijn aderen beginnen te verkalken. Ja, dat is een heel fascinerende beschrijving weer. En dat staat dus gewoon bij dat huis op een bordje dan. Dat kun je even lezen. Ja, verderop... Om nog even op dat christendom terug te komen. Ergens verderop was een huis van de oom van Gerrit Achterberg, geloof ik. En dat gedicht wat erbij stond heette Bekering. En dat was wel heel grappig, want die bewoners had er nog een extra soort van kistje naast gezet, naast het bordje. En dan kon je het Nieuwe Testament uitpakken. Zo ja. Geschreven, bent u geïnteresseerd in de oorsprong van dit gedicht, neem dan dit boekje mee. Dus misschien is het nog wel steeds bewoond door iemand van de familie Achterberg, ik weet het niet.
Huh, ja.
Ik had niet zoveel zin om aan te bellen, want dan voel je een beetje een necrofiel of zo, ik weet het niet. Ja.
Vind je?
Ja, ik vind het toch altijd een beetje raar als je op zoek gaat naar overleden mensen. Maar
ik herken dat wel een beetje hoor. Ik stond zo een keer voor het in 2006 voor het huis waar Ian Curtis hem zelf opgehangen had.
Ja.
En toen dacht ik ook van ja. En toen, maar dat is, het is een soort studentenflat volgens mij verworden. Dus er kwamen drie van die jongens met een paar boodschappen, kwamen een autootje uitstappen en die gingen naar binnen.
Ja, dat heb je verteld, ja.
Toen dacht ik ook van, ja, Als ik nu doorvraag, dan sta ik waarschijnlijk straks tegen die balk aan te kijken. Maar wil ik dat? Nee, wil ik niet.
Precies, nee, dat klopt niet.
Maar Gerrit Achterberg, maar dan loop je daar een beetje in je eentje of met honderden hordes mensen die ook die route lopen?
Nee, hij was helemaal uitgestorven die dag. Dus,
dat hoort er wel een beetje bij, denk ik, bij zo'n route.
Dat hoort er ook wel bij en... Ja, het is natuurlijk een hele fascinerende man. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Misschien omdat ik ook een beetje groot ben geworden met die gedichtjes. Maar het is zelf al een heel vreemd figuur natuurlijk. Heel veel psychische klachten heeft hij gehad. En hij heeft op een gegeven moment heeft hij zijn hospitaal neergeschoten natuurlijk. Mm-hmm. Heel erg vrouwenvriendelijk. En ja, in die zin is het... Echt een walgelijke man, maar tegelijkertijd ook heel erg fascinerend. Dus dat is een beetje, ga je er ook een beetje over nadenken van, hè, ja, heeft het dan met elkaar te maken? Die godsdienst, heeft dat ermee te maken? Heeft deze omgeving ermee te maken? En je gaat dus ook een beetje naar herkenningspunten zoeken. Mm-hmm. Ja, dat is dan... het leukste is dat je die gedichten iets beter in een kader kan plaatsen. En, dus ja, ik vind zo'n wandeling eigenlijk wel een aanwinst voor het... Dat literaire toerisme, dat leeft in Nederland eigenlijk niet zo. En in landen als Duitsland en Frankrijk juist heel erg. Maar ik vind het grappig dat er aandacht voor is.
Ja, absoluut. Want ik heb nog nooit gehoord van een wandelroute omtrent een dichter.
Nee.
Ken jij er meer, behalve deze?
Ja, het laatste is er in Friesland. Daar heeft Gerard Reven dus een tijdje gewoond. Dus zijn er, of nou een wandelroute is aangelegd, dat weet ik niet. Maar ja, iets in die trend met bordjes buiten. Ja, en je ziet ook meer dat... Ja, met die muren, gedichten en zo, dat begint ook wel een beetje te leven nu. Dus er is wel een verschuiving, denk ik.
Die moeten we ook nog krijgen, hè? Muurgedichten.
Ja, een van onze luisteraars was er volgens mij mee bezig. Maar
ja, dan gaan we die keer uitnodigen als iemand op de muur heeft zitten. Alright.
Goed. Ja, tot zover Gerrit Achterberg eigenlijk.
Ja, maar aanraden dus de wandelroute. Zeker als je
leuk. Als je een beetje van wandelen en literatuur houdt, dan is het wel heel leuk om te doen.
Ja, dat is een goede combi. Leuke combi. Ja. Wou je nog wat over de Zuiderzeewet vertellen, Bas?
Ja, ik weet niet hoe we met de tijd zitten eigenlijk.
We zitten nu op 1 uur en 10 minuten ongeveer. We kunnen hem ook afronden, zeg het maar. Jij mag het zeggen.
Nee, ik kan er wel iets over vertellen. Hou ik het een beetje kort.
Ja.
Ik ben met mijn andere podcast natuurlijk bezig met een... gaat over de Zuiderzeewet, over de inpoldering van de Zuiderzee, een meerdelige radioserie.
Plug maar even, ja.
Ja, dat doe ik iedere keer als ik het over heb.
Nee, dat is goed.
Nou goed, in die die Zuiderzeewet, daar wordt nu bij stilgestaan dit jaar. Want dat is 100 jaar geleden dat die aangenomen is. En dat dankzij die Zuiderzeewet ja, is Flevoland eigenlijk ontstaan. Is de Afsluitdijk aangelegd, is Wieringen ontstaan. Maar waar bij die vieringen niet echt bij stilgestaan wordt, is dat er ook veel weerstand tegen was. Veel protest. En daar hebben wij, Linda en ik, vorige week een lezing over gegeven. Op ons geliefde Urk.
Mm-hmm.
Waar ook een deel van die protest vandaan kwam.
Ja, waar ik helaas overigens niet bij kon zijn. Dus ik ben wel even benieuwd.
Nee, oké. Dan ga ik misschien dat ik even een beetje snel door die lezing heen kan gaan. Dan laat ik hier en daar wel even iets achterwege. Nou ja, goed. Zoals we wel eens eerder over gehad hebben, geloof ik. Er waren al heel lang plannen om die Zuiderzee in te polderen. Die rukte steeds verder op. Schokland was op een gegeven moment al ontruimd. Halverwege de 19e eeuw. Voor mij in 1850 is Schokland ontruimd, dus die werd al weggestuurd. En ja, die zee die blijft een beetje ja, onberekenbaar en gaat steeds verder. Marken stroomt wel eens onder. En op een gegeven moment, dan in 1916, vindt er een gigantische watersnoodramp plaats in Nederland. Waarbij een heel deel van Waterland, het gebied boven Amsterdam eigenlijk, en Marken onder water loopt. Wat gigantisch veel materiële schade ten gevolge heeft. En nou, het overlijden ook een aantal doden. Nou, en dankzij, omdat de media begonnen toen een beetje op te leven. Dus mensen zagen toen ook eigenlijk met eigen ogen hoe onbreekbaar die Zuiderzee kon zijn. En die watersnoodramp, dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven voor de aanname van die Zuiderzeewet. Waardoor professor Lely, wat Lelystad later dan vernoemd is, eigenlijk die Zuiderzeewet kon aannemen.
Het bruisende centrum van Flevoland.
Ja, ja, dat is weer een ander verhaal. Nou ja, goed, die Zuiderzeewet werd aangenomen. In 1932 wordt de Afsluitdijk aangelegd. De Wieringer polder wordt aangelegd. Maar goed, als in 1932 die Afsluitdijk wordt aangelegd, dan gaan op de vissersschepen in de Zuiderzee gaan de vlag half stok. Want wat betekent dit nou voor die vissers, voor die oorspronkelijke bewoners van het Zuiderzeegebied? Die komen tot zonder werk te zitten. Want die gingen al eeuwenlang met scheepjes die Zuiderzee op om hun inkomsten binnen te krijgen. Maar die Zuiderzee verandert plots in zoet water in plaats van zout. En bijkomend dat heel veel van die omringende plekjes niet meer direct aan de Zuiderzee of aan het Nieuwe IJsselmeer komen te liggen. Maar die worden, kijk opeens tegen polder aan.
Mm-hmm.
Dus ja, een belangrijke inkomstenbron, namelijk de visserij die verdwijnt. En op langere termijn natuurlijk die hele zeecultuur met al die ambachten, met die klederdracht, met al die dialecten, die stond ook op punt om te verdwijnen eigenlijk. Er wordt het Zuiderzeemuseum zelfs opgericht om maar vast heel snel al die cultuur binnen te harken. Dus dat, dan denk je al, ja, dat is wel een slecht voorteken. Dus wij hebben dat protest een beetje uitgelicht en dat hebben we met aan de hand van twee mensen gedaan. Nou, ten eerste Mariap van Urk, daar hebben we wel eens vaker over gehad. Die heeft heel veel geschreven over die inpoldering.
Een dichteres.
Een dichteres van het eiland Urk. Haar man, mijn overgrootvader, was visserman. En zijn scheepje liep in 1932 vast ter hoogte van Egmond. Die viste dus wel buitengaats, maar goed. Maar zijn visserschip werd door de golven verslonden en hij wilde subsidie aanvragen voor een nieuw schipje. Dat ging niet. En ze werden dus afhankelijk van de Zuiderzeesteunwet die in het leven werd geroepen als vergoeding voor de vissers rondom de voormalige Zuiderzee. Wat dus een soort van uitkering was,
mm-hmm.
omdat ze geen inkomsten meer hadden. Nee, die uitkering die werd heel erg grillig verstrekt. Was heel erg onberekenbaar en ook vrij lage vergoeding. Dus Mariap die gaat protesteren en die schrijft gedichten daartegen. Eerst de zee en nu de netten nam men aan de Urkes af. En zo delft men schop voor schopje langzaam aan des vissers graf. Was ik zelf een Urke visser of ik kwaad deed dan wel goed. Sterven zou ik op mijn netten badend in mijn paupersbloed. Geweldig, lekker fel. Ja, en dat wordt dus opgepikt door media en dan komen journalisten bij Mariap langs. Ze was zelfs vereeuwigd op een schilderij over de Zuiderzee werken. Dus die probeert op die manier een beetje de protesten aan te gaan. Op een gegeven moment vindt ze daar wel berusting in, want ze ziet dat het ook wel weer voorspoed brengt. Kinderen kunnen dankzij die Zuiderzeesteunwet wel een vak gaan leren. Iets waar Mariap alleen maar van kon dromen bijvoorbeeld. Er komt een verbinding met het vasteland. Mensen hoeven niet meer per schip naar een ziekenhuis gebracht te worden, et cetera, et cetera. Dus al met al, Urk komt er wel goed bovenop. Maar in Harderwijk is er nog iemand. Een beetje een andere persoon dan die Mariap. Dus Eybert den Herder. Die gooide het over een andere boeg. Die ging de politiek in om die Zuiderzeewerken aan te vechten. En nou ja, was een man van het volk. Een ondernemer uit Harderwijk. Een kunstschilder ook nog. Nou, die werd helemaal woedend door die inpoldering van de Zuiderzee. En ja, vooral Harderwijk kwam niet meer direct aan het IJsselmeer te liggen. Het ligt nu aan de rand meer van Flevoland natuurlijk.
Ja.
Dus die hebben ja, sowieso al die visgrond, die raakten ze kwijt. Nou, hij geloofde ook helemaal niet in die plannen van die polders. Hij dacht dat het een groot boerenkerkhof zou worden, die Flevopolders. Hij maakte boekjes die werden uitgegeven, die gretig werden afgenomen, waarin hij protesteerde tegen die inpoldering. Op een gegeven moment besluit hij zelfs landelijke politiek in te gaan. Maar ja, daar komt hij dus niet in. En nou, die politici in Den Haag, die elite.
Ja, de elite toen al, hè?
Toen al, ja. Ja, toen misschien nog helemaal. Die stonden zo ver van het volk af dat de Eybert, die kon er helemaal niet mee levelen. Die kreeg geen gehoor bij ze.
Ja.
Nou, die Eybert, dat is eigenlijk wel een triest verhaal. Want hij draait steeds verder door.
Oké.
En aan het eind van zijn leven, dan schrijft hij in een van zijn laatste boekjes: God zal de Nederlanders afstraffen voor het ingrijpen in de schepping. Met overstromingen en storm zal de creatie van eigen land bestraft worden.
Oh.
Dus dat is hele heftige taal natuurlijk.
Dus de watersnoodramp van 1953 was ook de bedoeling? Als je hem zo...
Als je dat licht leest wel. Over die Eybert den Herder is dus een boek verschenen aan de hand van Emiel Hakkenes. Laatst dit jaar of vorig jaar. En dat is ook een heel bijzondere persoon. Ja, en de vraag blijft natuurlijk, hè, gaat hij nog gelijk krijgen of niet?
Nou, dat wil ik dus vragen nu je dit zit te vertellen. Je hebt zeg maar twee personen, je hebt Mariap van Urk en meneer Den Herder.
Ja.
Allebei tegen.
Ja.
Dat is natuurlijk een interessante positie, want ja, het kwam er toch. Waren er ook mensen voor? Vind je dat ze gelijk hadden? wat is...
Ik denk dat de gros van de Nederlanders, die is gewoon voor geweest, natuurlijk. Ten eerste omdat het...
Maar waarom kiezen jullie dan bewust zeg maar de mensen die...
Nou, omdat het heel erg in die vieringen heel erg onderbelicht bleef.
Oh, oké. Okay.
Die hele oppositie, die weerstand te tegen. Er waren best wel veel mensen tegen, denk ik ook wel.
Vooral
de mensen die direct getroffen werden daardoor.
Ja.
En er zit nog veel meer achter. Er is heel... geen forensisch onderzoek, een heel antroposofisch onderzoek geweest in de jaren 30 naar die mensen van die rondom de Zuiderzee wonen. Met schedelmetingen en al. En dat werd allemaal gedocumenteerd en verslagen. En aan de hand daarvan werden politieke beslissingen gemaakt. Ja. Die mensen die konden niet meedoen in die nieuwe polders, want die waren niet sterk genoeg of ze waren achterlijk. Of het waren niet de superboeren die ze voor ogen hadden.
Ja.
Dus die werden gewoon buitengesloten. En nou ja, de visserij wordt je afgenomen. En dan maak je ook nog eens geen deel uit van het nieuwe project. Dus ja, ik snap dat verzet wel. En het is ook weer een top-down beslissing geweest. Dus ja, hoe vecht je dat aan? Dat is weer de volgende vraag. Dus ongenoegen was er wel.
Maar dat zijn allemaal hele, zeg maar... kansloze verhalen geweest natuurlijk. Die mensen was vechten tegen de bierkaai.
Ja, tuurlijk. En het zou er sowieso wel komen. Die wet was aangenomen. En ja, aan de andere kant was het gewoon een gigantisch project. Het was qua veiligheid misschien ook zeker wel nodig. Nu zouden we dat misschien anders doen met de Afsluitdijk. Want het heeft een hele grote ecologische ramp veroorzaakt. Die nog steeds voortebt. Maar direct... directe watersnood is ons daardoor wel bespaard gebleven. Het heeft nog heel erg veel hectare landbouwgrond opgeleverd. En het heeft ons nationalisme eigenlijk ook een beetje aangezwengeld. Hè? Van kijk, ons nou, het is een heel groot paradeplaatje geweest van Nederland voor die Tweede Wereldoorlog. En
volgens mij hebben we ook over de hele wereld uitgelegd hoe we dat gedaan hebben.
Ja, zeker. En daar is dat waterloopkundig laboratorium waar we het ook wel eens over gehad hebben. Is
ook over gehad. Alles komt steeds bij elkaar.
Ja. Ja, mooie bruggetjes. Nee, goed. Dus, maar we vonden het gewoon heel leuk om die weerstand even een keertje uit te lichten.
Ja, dat is een leuk invalshoek. Ja,
en vooral
een interessant invalshoek.
Nu ook, Linda maakte dan die bruggetjes met nu eigenlijk. Doet het schrijven van het boek ook in een interview die we met hem hebben afgenomen. Van, kijk nu eens op dit moment naar die Groningers. Hoe die besluitvorming daar plaatsvindt.
Met de gas bedoel je?
Het aardbevingsgebied in Groningen. De mensen die zich niet gehoord voelen. Die daar wel rechtstreeks de gevolgen voelen, maar ze proberen wel in protest te komen, maar wordt niet geluisterd of tenminste veel te langzaam. Ja, en als je het zeg maar een beetje in dat kader moet je het eigenlijk zien, hè, wat er toen gebeurde. Dus vond ik wel een hele interessante invalshoek.
Het is wel een interessante parallel, ja. Doordat, het is door de overheid opgelegd en je hele omgeving verandert daardoor.
Ja, ja.
En wat voor invloed heb je daar zelf op? Ja. Oké. Maar dit hebben jullie in een lezing zeg maar uiteengezet. En dat, dat is een van de onderwerpen die in jullie podcast terug gaat komen, toch? Zeg ik dat goed?
Ja, min of meer denk ik wel. Ja. Ja.
En dat gaat goed met de podcast?
Ja, de tijd begint wel een beetje te dringen. Want
we zijn zelf opgelegde deadlines, toch? Of,
Ja, dat is waar. Maar we zijn nu al zo lang aan het roeptoeteren dat het in oktober klaar moet zijn. Maar ja, ik ga hopen dat het lukt, want ja, net als zei, dat begon eerst over die single, deze aflevering.
Ja, ja.
Ja, in principe het interview en zo, dat is niet zo heel veel werk. Maar daarna komt die productie ook nog eens.
Waar hebben we het over, Bas? Het zijn 5-6 afleveringen, begreep ik toch?
Ja, we hebben volgens mij een stuk of 6 voor het oog. Dus,
ja.
Maar we zijn nog lekker voortvarend te werk. Dus af en toe is het een beetje stil rondom de website, op de website. Want ja, we hebben daarnaast natuurlijk onze studie nog. En Linda die staat op het punt om in het buitenland wat te doen.
En jij gaat ook op reis nog eventjes, hè?
Ik ga ook op reis, dus ja, het komt een beetje met vlaag komt het over. Maar
gaat vast goed komen.
Ik hoop nog steeds op oktober, dus dat horen we dan wel in de volgende brugaflevering.
Zeker. Ik hoop niet dat die pas in oktober is.
Dat hoop ik ook niet.
Hey Bas, wat ga je doen?
Ik ga het huis van Ian Curtis opzoeken.
Ik ga
eerst naar Liverpool. Nee, Liverpool. Ik zeg het verkeerd. Ik ga eerst naar Londen.
Dat is ook wel een beetje een bekend muziekstadje, toch?
Ja. ik begin mijn reis in Londen. Daar wil ik eens een beetje door die brutalistische wijken heen banjeren. Ik heb daar één dagje, want ik ga met de trein. Dus dat vond ik een beetje te ver om in één keer door te stomen naar Liverpool. En mijn zusje die woont in Liverpool, dus daar ga ik even op bezoek.
Ja.
Even het museum bekijken en zo. En dan nog een paar dagen naar Manchester en dan weer terug.
Lekker, heerlijk. Ja. Dus, dan hebben we misschien ook wel wat onderwerpen voor de volgende aflevering.
Vast wel.
En dan gaan we nu afronden, denk ik, toch? We zitten nu... Ja, we gaan nu zeker afronden.
Ik hoop dat onze luisteraars morgenochtend in de file staan, dat ze me helemaal kunnen afluisteren.
Oeh, dat betekent dat ik hem nu moet editen. Ik wou net zeggen, ik ga morgen editen. Nou, misschien ga ik hem
nu
nog... Als jij hem snel naar me toe stuurt... Ah, het punt is, het edit is niet zo... Maar ik moet ook de footnotes er nog bij typen, hè?
Ja, precies.
Maar kijk wel even, het is nog vroeg. Het is nog vroeg.
Kijk maar.
Misschien lukt het wel. Ondertussen is het 3-1 geworden tussen gastland Rusland en Egypte. Op deze WK-avond. Ja, daar hebben ook mensen van genoten. En wij hebben lekker content gecreëerd. ABCC, always be creating content, hè Bas?
Ja, verschrikkelijk.
Dus zo is dat. We gaan afsluiten. Ik wens je een fijne vakantie. Mensen zien dat niet, hè, maar ik hoop niet dat je deze podcast nog meer gaat roken. Want Bas zit heerlijk de een na de ander op te steken.
Ja, nou, dat valt best wel mee. Nee, ik heb een USB-stickje gekocht. Ik heb dus een nieuwe laptop en er zit geen SD-kaart erin. Dus,
oh, oké. Okay.
Met dat ding. Dus dat kan ik direct even naar je toe sturen. Dan plak ik het aan elkaar vast.
Want je hebt geen kabel nog voor je...
Nee, precies.
Okay. Nee, als je hem naar me toestuurt, dan ga ik hem, gaan we goed. Bas, rond jij hem af en dan zeg ik alvast goede reis en tot de volgende keer.
Ja, dit was brug hoeveel?
Brug 22, 23 aflevering.
Dit was brug 22, 23 aflevering. Tot de volgende keer.